Adam en de verloren stad. Adam was een simpele man en, zoals veel andere simpele mannen, hield hij van simpele dingen. Hij vond het heerlijk om op vrijdagavond een biertje te drinken in de kroeg en soms leek hij verliefder op zijn auto dan op zijn vrouw. Dan lag hij op zondag weer een hele dag onder zijn auto, tot zijn vrouw hem kwam halen en aan zijn oor naar binnen sleurde, als een klein kind. Dan zei ze vaak iets als: Adam, ik moet hier ook altijd alles alleen doen. Rick heeft in zijn bed geplast, het huis moet nog schoongemaakt. Je had toch gezegd dat je wilde koken? Maar nog meer dan van zijn bier en zijn eigen auto hield Adam van zijn werk. Elke doordeweekse dag om 7:30 ochtends stond hij op, kamde hij zijn haar in een nette scheiding en stapte hij in de auto. Dan toeterde hij in het volle verkeer en de andere mensen die ook onderweg waren naar hun kantoorbaantjes, toeterden terug. Als Adam om zich heen had gekeken, had hij kunnen zien dat alle gezichten van de mensen grijs waren, evenals hun auto's en hun kleding. Maar dit deed hij niet, dus viel hem niks geks op. Om stipt 9:00, Adam kwam nooit te laat, kwam hij aan in het grote, grijze, met TL-buizen verlichte pand. Het rook naar muffe oude papieren en overal waren raampjes waar mensjes achter computertjes zaten. Al deze mensjes zaten met hun ruggen gebogen, hun schouders opgetrokken en met grote ogen die niet meer knipperden naar hun schermen te staren. Af en toe ging er een telefoon af en dan keken ze blij op en grepen ze allemaal naar hun broekzak, waarna 99% van de mensjes teleurgesteld verder ging met typen. Ook Adam zat hier tussen, aan precies eenzelfde soort grijs bureautje als alle anderen. Maar voor Adam was het anders. Hij zat niet met gebogen rug en opgetrokken schouders. Hij zat rechtop en had plezier in zijn werk. Zo zat hij ook op die ene dag, de dag waarop het allemaal begon, niets vermoedend aan zijn bureautje. Om stipt 5:00 drukte hij het scherm uit en stond hij op. Hij liep de grijze trap af, stapte zijn grijze auto in en begon te rijden. Hij reed langs huizen, winkelstraten, kantoorpanden en toen ineens trapte hij vol op de rem. Hij knipperde. Niks te zien. Hij keek nogmaals om zich heen en zag nogmaals niks. Hij reed naar huis, ging aan tafel zitten, eten, naar bed, slapen. Maar al die tijd kreeg hij de gebeurtenis van die middag niet uit zijn hoofd. Had hij echt een meisje met een bontmuts op een eland gezien? Hij ging een rondje wandelen. Voor het eerst sinds jaren hield hij zich niet aan zijn vaste planning, maar hij kon echt niet slapen. Het meisje had hem doordringend aangekeken met haar bruine ogen en het stel leek regelrecht van de Noordpool te komen. De eland stond statisch onder haar en zijn oortjes waren zacht en schattig over zijn hoofd gevouwen. Toen hij het meisje zag, was er iets magisch gebeurd. Hij had voor enkele minuten stilgezeten en zijn hoofd was helemaal leeg geweest. Normaal gesproken had hij altijd gedachten en was hij bijna altijd ook dingen aan het doen. Nooit zat Adam eventjes stil met niks aan zijn hoofd. Maar toen hij het meisje zag, was het alsof ze met haar bruine ogen de Noordpool met zich meenam en verspreidde. Alles in hem werd wit, stil en leeg. Waar kon ze nou vandaan zijn gekomen? Hij had niks in de krant gelezen over opnames van een tv-show, dus dat kon het niet zijn. En er viel hem nog iets vreemds op. Er floten overal vogeltjes, hoog en laag, schel en dof. In de avond? Het was bijna oorverdovend, dus ging hij weer naar binnen. De dagen erna meldde hij zich ziek voor zijn werk. Zijn baas kon zijn oren niet geloven. Dit was immers nog nooit gebeurd, in al die jaren dat hij daar werkte. Hij struinde rond door de stad en zag steeds meer vreemde dingen. Adam zag vliegende vissen, zingende eenden. Allemaal, na eenmaal knipperen, weer verdwenen. Op een ochtend werd hij wakker en kreeg hij de deur naar de woonkamer niet open. Hij duwde, trok en schopte, maar niks werkte. Toen zette hij een aantal stappen terug en rende hij op de deur af. In volle vaart beukte hij met zijn schouder tegen de deur en de scharnieren begaven het. Hij tuimelde door de deuropening en belandde in een netwerk van groene stengels. De hele woonkamer was overgroeid door stengels en bladeren. De oorsprong? De nu gebroken plantenpot waar de nieuwe monstra in stond, die zijn vrouw eergisteren bij de tuinwinkel had gehaald. Omdat Adam zich vreemd gedroeg en zo op internet had gelezen dat planten helpen voor een goede mentale gezondheid. Papa, wat is dit? Hoorde hij achter zich. Geen flauw idee, zei Adam. Ik ga op onderzoek uit. Hij liep door de grijze straten. Uit een huis hoorde hij een radiostem komen. Al het verkeer in grauw ligt stil. De straten worden langzaam overgenomen door planten en vreemde wezens. Toen hij dit hoorde, wist hij ineens waar hij heen moest. Toen hij het meisje op de eland had gezien, had hij hier al kort aan gedacht. Hij begon sneller te lopen, tot hij bij deze bestemming aankwam. Het Museum van Oude en Mysterieuze Zaken, Wezens en Gebouwen. Een jaar hiervoor was hij ook in dit museum geweest met zijn gezinnetje. Op een zondag wilde zijn vrouw graag erop uit met z'n allen. Maar dan wel iets leerzaams, had ze gezegd, met een strenge blik gericht op hun zoontje. Adam had zijn schouders opgehaald. Hij vond het enigszins saai klinken, net als alles wat niet met werk, auto's of bier te maken had. Maar hij vond het prima, zolang het zijn vrouw tevreden hield. Na afloop was hij van gedachten veranderd. Voor het eerst in zijn leven was hij echt geraakt door iets. Door een beeldje van een eland. Toen hij het had gezien, had hij iets bij zijn hart gevoeld. Alsof zijn hart groter werd dan hij zelf. In de weken daarna heeft hij elke nacht over het beeldje gedroomd. Hij droomde dat hij wegvloog op de rug van de eland en dat hij de sterren aan kon raken. Nu, een jaar later, liep hij in een lijn rechtstreeks terug naar dezelfde plek, bij de achterkant van het museum. Daar in een hoekje hing een afgebladderd bordje met een beeldje van een eland aan een touwtje. Op het bordje stond een tekst over een tempel die jaren geleden op het marktplein in Grauw, toen nog een enorm woud, had gestaan. In deze tempel woonde een heilige eland en er waren jaarlijks een soort bijeenkomsten waarbij de wereld van de mensen en de wereld van de magie samenkwamen. Maar de zin die deze bijeenkomsten beschreef was onleesbaar. Adam keek om zich heen, griste het elandbeeldje mee en liep met gehaaste tred weer naar de uitgang. Toen hij eenmaal buiten stond, keek hij verward om zich heen. De stad leek hetzelfde als altijd. Het was alsof hij in een soort droom geleefd had en nu weer wakker werd. Moe en lusteloos haalde hij zijn schouders op en hij keek naar het beeldje in zijn hand. Hij had eerst een soort zekerheid gevoeld wat hij ermee moest, maar die was nu helemaal weg. Langzaam liep hij terug naar huis, zette het beeldje naast zijn bed en viel in een rusteloze slaap. Midden in de nacht werd hij wakker. Hij hoorde een soort gezang, zoals hij nog nooit eerder had gehoord. Toen hij zijn ogen voorzichtig opende, zag hij een vreemd schijnsel in de kamer, een soort gloeiend licht. Toen hij naast zich keek, viel hij bijna uit zijn bed van verbazing. Het beeldje van de eland was licht gaan geven. Toen hij vervolgens uit het raam keek, werd zijn verbazing nog groter, want boven het marktplein gloeiden sterren met hetzelfde licht als het beeldje, veel helderder dan normaal. Snel trok hij zijn kleren aan, pakte het beeldje en ging naar buiten. Hij zag dat veel meer mensen uit de stad nieuwsgierig naar het licht toeliepen. En toen zag hij iets wat al het eerdere nog ver te boven ging. Tussen de gebouwen, boven zijn hoofd, zweefde een gigantische vliegende walvis. Hij was paarsblauw van kleur en er hing een mystieke sfeer om het beest heen. Op de flanken van de walvis, zo groot als flatgebouwen, waren sierlijke patronen en mysterieuze symbolen te zien. Het waren dezelfde symbolen die Adam in het museum had gezien en in geen enkel boek terug kon vinden. Het was blijkbaar een soort kennis die niet met woorden te vatten was. Het leek wel alsof er glinsterend stof van de walvis afkwam, terwijl hij zich voortbewoog. Zijn bewegingen waren langzaam en golvend. Het glinsterende stof betoverde de mensen als sneeuw in het maanlicht. Alle mensen bleven staan en keken omhoog. Adam zuchtte en snapte ineens, niet met zijn hoofd, maar met zijn hart, dat alles wat er de afgelopen tijd gebeurd was, hiermee te maken had. Toen keek hij opnieuw omhoog en zag hij dat het hele luchtruim gevuld was met walvissen, vogels, dolfijnen, sterren en magische wezens die hij niet bij naam zou kunnen noemen, hoe hard hij zijn best ook deed. Alle mensen waren stil. De hele stad grauw hield zijn adem in. Als je van boven naar de stad had gekeken, had je allemaal kleuren gezien. Paars, blauw, geel, groen. Over de hele wereld spraken televisieprogramma's en nieuwszenders live over deze bizarre gebeurtenis. Maar in grauw zelf was het dood, maar dan ook echt doodstil. In deze stilte veranderde de ruimte. Het leek wel alsof er meer ruimte tussen de gebouwen kwam. En zelfs in de gebouwen, in de muren, leek meer ruimte te zitten. En dan bedoel ik niet fysieke ruimte, zoals je dat kent. Ik bedoel de ruimte die daaraan voorbij gaat. De ruimte die ruimte geeft aan de ruimte die jij kent. En als je niet snapt wat ik daarmee bedoel, moet je eens aan een groot meer gaan zitten en een uur lang naar de oppervlakte van het water staren. Na dit uur zul je je langzaam bewust worden van de diepte van het water, zonder dat je waarneming of de afstand tussen jou en het water zijn veranderd. En in deze stilte gebeurde er iets wonderbaarlijks. Al deze wezens begonnen tegelijkertijd te zingen. De zang van de walvissen was diep en dreunde door alles heen. De zang van de sterren was hoog en tinkelde als kleine klokjes. De zang van de mensen was warm en rond. En al deze klanken vermengden zich met elkaar en alle losse wezens verdwenen in de eenheid van de klanken. En toen zag Adam het meisje met de eland. Ze stond in het midden van het marktplein. De eland straalde fel wit licht uit. Hij straalde zo fel dat hij de hele stad verlichtte. Alle klanken verzamelden zich bij de eland en spoten via zijn licht de hele wereld over. Ergens bij een oude eenzame man ging er plots een kaars branden en hij had weer hoop. Ergens anders op aarde keek een verdrietig meisje uit haar raam en ze zag een fonkelende vallende ster en ze had weer hoop. En daar in grauw zagen alle wezens deze eland en ze hadden weer hoop. De mensen en de magie waren weer samengekomen. Adam herinnerde zich dat dit de plek was waar de tempel ooit gestaan had. Lang geleden waren de mensen de magie vergeten en was het beeldje dat deze magie met zich meedroeg onder het stof in het museum terechtgekomen. De tempel op het marktplein was langzaam verdwenen, want hij leverde geen geld op en er werden nieuwe gebouwen gebouwd. Het beeldje hadden de mensen bewaard, want ze vonden het mooi en wilden het hebben. Nu had Adam dit beeldje in zijn hand. Hij keek naar het beeldje en daarna keek Adam op naar het meisje en de gloeiende eland. Terwijl de tijd stilstond, liep Adam met het beeldje in zijn hand naar de eland toe. Alle wezens, van bomen en aardmannetjes, tot veeën en zwanen, weken voor hem. Hij zag veel mensen, niet alleen mensen uit grauw. Hij zag mensen met allerlei verschillende huidskleuren, van donker tot licht, met allerlei verschillende soorten kleding, van kleurrijk tot grijs. Hij zag mannen, vrouwen en alles daartussenin. Allemaal stonden ze hand in hand, een weg vormend waar Adam doorheen kon lopen. En toen kwam hij bij de eland aan, met zijn grote gewei en zijn prachtige witte vacht. De eland stond stil en zijn ogen waren net zo diep als de diepste oceaan ter wereld en dan nog dieper. Adam keek op naar het meisje. Haar blik was zo zacht als het zachtste bed ter wereld en dan nog zachter. Hij legde het beeldje van de eland in haar hand. Voorzichtig. Zij sloot haar hand en steeg op. Samen met de eland verdween ze in de wolken. En Adam wist dat ze elkaar elk jaar opnieuw hier zouden ontmoeten. De dagen daarna werd het leven in de stad weer hervat, maar anders dan voorheen. De mensen herinnerden zich weer de magie, en dat zorgde ervoor dat vele mensen uit het kantoor van Adam, die zich eerder grijs en verveeld hadden gevoeld, nu andere dingen waren gaan doen die beter bij ze pasten. Adam zelf echter niet. Hij had altijd al plezier gehad in zijn werk en bleef dit doen. Het grootste verschil voor Adam was geweest toen hij zijn zoontje en vrouw in de ogen keek. Hij voelde liefde, magie, en herinnerde zich weer waarom ze ooit samen waren gekomen en hoe dankbaar hij was om het leven met hen te delen. Hij was nu, meer dan ooit, samen met zijn gezin, in plaats van zijn auto. Die had hij ingeruild voor een fiets, zodat hij nooit een magisch verschijnsel, zoals dat met de vliegende walvissen, zou missen. Bovendien was hun woonkamer veranderd in een oerwoud van de huisplant, en dat lieten ze zo. Dit gebeurde in de hele stad. Overal groeiden planten en bomen, dwars door de straten van de stad. En steeds meer dieren kwamen in de stad samenleven met de mensen. De mensen plaatsten beeldjes van elanden voor het raam. De kinderen spaarden plaatjes van magische wezens, en als je de stad binnenkwam, zag je een groot beeld van een zwevende walvis. Vanaf die ene bijzondere nacht werd Adam jaarlijks 1 keer per nacht wakker van het gezang van de sterren en liep hij naar het plein met vele anderen. Het was een moment geworden om het hele jaar naar uit te kijken. Elk jaar werd de verbinding tussen de mensen en de magie sterker en werd de liefde voor henzelf, elkaar en de aarde steeds groter. De stad veranderde als vanzelf mee in een magische stad, die voor nu nog ver voorbij onze verbeelding en woordenschat gaat. En het verhaal van deze stad werd een legende, die zich ver verspreidde tot op andere werelddelen en planeten. En zo kwam dit verhaal ook bij jou.